Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Fijn dat u er weer bent. En ik hoop dat het niet de eerste keer is dat u luistert. Misschien doet u het al heel lang en misschien ook al heel veel jaren. Iedere week naar onze live uitzending van Radio Signaal. Ja, ik benadruk het nog even, want het blijkt, daar zijn we eigenlijk een beetje vergeten, dat we al 25 jaar bestaan. En dat gaan we vandaag een beetje vieren door Toon van der A in het zonnetje te zetten. Toon, ja, die zit al helemaal te rillen van genot, zou ik bijna zeggen. Toon is een columnist en was eigenlijk stond aan de wieg van Radio Signaal. Is ook ja, presentator geweest. Maar Toon heeft 150 columns geschreven. Onder andere voor Radio Signaal en ook voor andere doelen. Maar daar gaan we het over hebben. 150 columns. Hele intelligente columns. Slim, grappig. En daarin heeft hij allerlei ja, kleine toestanden in de gezondheidszorg aan elkaar gesteld. Hij zit hier samen met Pleun van Vliet, een hele goede vriendin van hem. En Pleun heeft eigenlijk mede gestimuleerd dat Toon zijn columns op een website zou plaatsen. Dus er is een prachtige website ontstaan, ook 2-3 maanden geleden, waar eigenlijk alle columns te lezen zijn en ook wie Toon van der A is. Dus wij dachten, ja, wij zijn ons jubileum vergeten, maar we doen het via Toon. Want Toon is er vanaf het begin. Lieve Toon, hartelijk welkom en fijn dat je er bent. Het was niet helemaal een verrassing, want we dachten dan krijgt hij weer een schok door zijn hart. En het is al een kwetsbaar gebied in jou. En dankzij Pleun hebben we het wel een klein beetje voorbereid. Maar ja, dus het hele uur gaat over en met jou. En het leuke van je columns is, je hebt ze niet alleen geschreven, maar je las ze ook altijd voor. En je had altijd prachtige muziek erbij uitgekozen. Daarom beginnen we nu met Symphonia Antarctica. En jij mag straks zeggen waarom je dat prachtig vindt. Symphonia Antarctica. Wat vind jij? Jij krijgt er koude rillingen van, hè?
Het is zo machtig, ongelooflijk. Dit is het begin van de reis, de hachelijke reis naar de Zuidelijke IJszee en de Noordpool. En verder in de symfonie hoor je hele beeldende stukjes. Je hoort de walvissen en niet de pinguïns, die zeggen zo weinig. Een sneeuwstorm komt er ook in voor. Dat zullen we straks ook zien bij de Alpensymfonie. Het is heel beeldend. Er is ook een film over gemaakt in 1954 en die is ook prachtig hoor.
Ja, die heb je vroeger al gezien?
Die heb ik al lang geleden gezien.
Ja, die is een film die raakt jou heel diep, dat zie ik aan je. Dus ook iets voor mensen om, als ze het willen horen en willen zien. De Symfonia Antarctica van?
Ray Vaughan Williams, die wil meer beeldende muziek schrijven. In de Fen Country gaat over Moorsland. Wow. Maar hij heeft ook af en toe dat hij met potten en pannen gooit hoor. Dat het cacophonie wordt. Maar ja. Meestal zijn ze zijn werkstukken heel beeldend.
Ja, dus heel fijn om daarmee te beginnen. Dus je bent helemaal in de stemming.
Dit is de opening, ja.
Ja, een goede opening.
Moeten straks al vreselijke ongelukken gebeuren, hoor.
Ja. Ook nog, jeetje. Ja, we zitten al helemaal goed. Maar inmiddels zit wel Evelien te wachten. Die wil graag het nieuws en de mededeling doen. Nieuws en mededelingen van Evelien.
Dames en heren, dan volgt nu de agenda en de mededelingen. En sorry als ik af en toe even over mijn tong struikel, want er zitten hele moeilijke namen in de agenda. Maar ik begin met Samen sterk tegen grenzeloos geweld. Morgen, vrijdag 25 november, is het Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Wereldwijd krijgt ruim 1/3 van alle vrouwen met geweld te maken. Elk jaar wordt op 25 november de Internationale Dag Geweld tegen Vrouwen gehouden. Dit jaar staan we stil bij geweld binnen en buiten Nederland in een avondprogramma dat verschillende perspectieven belicht. Kom naar Pakhuis de Zwijger en luister naar vrouwen als transactivisten en ervaringsdeskundige Alejandra Ortiz, directeur van ActionAid in Zuid-Afrika. Non dumissimo nasi bande en schrijver Anja Meulenbelt. Alleen door van elkaar te leren kunnen we geweld wereldwijd tegengaan. De avond begint om 20 uur en is gratis toegankelijk. Voor meer informatie en overige gasten gaat u naar www.dezwijger.nl. www.dezwijger.nl. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Piet Heinkade 179. Trans en Friends Café Inclusion. Ook op vrijdag aanstaande om 20 uur bent u van harte welkom in het Menner Hotel. Op de laatste vrijdag van elke maand organiseert Trans Amsterdam Trans and Friends Café Inclusion. Dit is een netwerk- en ontmoetingsplaats waar u kunt genieten van kunst en cultuur, gelijkgezinden kunt ontmoeten en vrienden maken. Op de 25e is er een meet and greet with Kami Sitsoms, een transgender mensenrechtenactiviste uit Pakistan met een moslimachtergrond. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De consumpties niet. Het Menner Hotel vindt u aan de Linnaeusstraat 89 in Oud-Oost. Linnaeusstraat 89 in Oud-Oost. Gender en migratiefilmavond. Op vrijdag 2 december worden in Nieuw Metropolis Nieuw-West twee films getoond. De korte film Inner Life of Exterior Plans van Jean Arturo Garcia wordt als eerste gedraaid. Migratie speelt een hoofdrol in deze film en laat parallellen zien met ons eigen leven in het kapitalisme. Daarna volgt de film Atlantics van Amati Diop. Dit is een verboden liefdesverhaal en een broos verslag van illegale migratie. De aandacht gaat vooral uit naar het dagelijks leven van de vrouwen in Dakar en de sociale beperkingen waarmee ze geconfronteerd worden. Met filmmaker Jean Arturo Garcia is er een nagesprek. De avond begint om 19 uur plaats en is gratis. U vindt Nieuw Metropolis aan de burgemeester Rendorpstraat 1-3. Burgemeester Rendorpstraat 1-3. Pow Wow is een voorstelling die bevraagt hoe wij vanuit verschillende overtuigingen, culturen en tradities zorgen voor onze ouderen. Wat vinden we vanzelfsprekend en wat ervaren we als een opgave? Waar botsen onze overtuigingen en wat kunnen we van elkaar leren? En wat vinden onze ouders er eigenlijk van? Minhu Boshua leidt de ontmoeting als bruisend middelpunt in een feest van herkenning en ongemak. Pow Wow is een feestelijke stamvergadering met dans, verhalen en muziek. De voorstelling wordt op woensdag 7 december gespeeld van 13 tot 14.30 uur. Inloop vanaf 12.30 uur. Adres Django, Tweede van Swinderenstraat 26 Amsterdam. Django, Tweede van Swinderenstraat 26 Amsterdam. Toegang is gratis, wel reserveren via Michelle van Niersel, apenstaartje Odensehuis.nl. Michelle van Niersel, apenstaartje Odensehuis.nl. Mededelingen. De gemeente Amsterdam draagt hulp bij het huishouden over aan andere zorgaanbieders. Daar kan van alles bij misgaan. Klinkt u dat bekend in de oren? Cliëntenbelang hoort graag van u. Het kan zijn dat u op de wachtlijst komt, dat er iets in de overdracht niet goed gaat, dat u ineens iemand anders over de vloer krijgt of dat de kwaliteit van de hulp achteruit gaat. Cliëntenbelang wil hier graag een goede oplossing voor. Neem contact op met Desi Lifidiku, beleidsmedewerker WMO. Desi Lifidiku, beleidsmedewerker WMO. Via 020-7525100. 020-7525100. Heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners. Wij kijken met u naar de mogelijkheden. Op werkdagen van 10 tot 16 uur via 020-5777-999. 020-5777-999. Voor meer informatie gaat u naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl. www.cliëntenbelangamsterdam.nl. De conflictvaardige stad Munis Ramlal. Wat hebben de geheime Koreaanse koninklijke inspecteurs uit 1644 te maken met de ombudsman anno nu? En hoe kun je oorbegrotend leren handelen als ambtenaar? Deze en vele andere vragen beantwoorden Munis Ramlal in zijn inspirerende presentatie tijdens de kennisbijeenkomst De Conflictvaardige Stad, georganiseerd door Mediation Amsterdam in Monnikendam. Deze presentatie staat sinds kort online. Ga naar YouTube en tik De Conflictvaardige Stad in. En dit was weer de agenda en de mededeling van 24 november. En nu weer terug naar Olga.
Dankjewel, Evelien Diepstra, met jouw agenda en de mededelingen. Ja, aan tafel dus Toon van der A, onze columnist van het eerste uur van Radio Signaal. Dus iemand die het begin echt heeft meegemaakt. Dus voor de mensen die er net in komen, we vieren eigenlijk een beetje vandaag ons jubileum. Maar met name door Toon even goed in het zonnetje te zetten. En Toon wordt geflankeerd door Pleun van Vliet, zeg ik het goed. Jullie zijn hele dikke maatjes en jullie kennen elkaar uit een lang verleden in de... Jullie waren beide redactielid van het blad Deviant. Het blad bestaat niet meer, maar daar hebben jullie elkaar ontmoet, toch?
Ja.
Pleun, ga je gang?
Ja, dat klopt. Ik denk dat ik... Ik heb het blad Deviant leren kennen, omdat ik het een keer mee heb genomen op een congres. Ik ben psycholoog van opleiding. En ik vond dat verfrissend tegendraads. En toen heb ik een abonnement daarop genomen.
Wat grappig.
En dat abonnement heb ik volgens verzuimd te betalen. En toen kreeg ik een rode kaart opgestuurd van de redactie. Met in hele grote letters erop. U bent een wanbetaler.
U bent een deviant.
En toen dacht ik, daar moet ik bij. Bij die club.
Zo'n club.
En zo is het gegaan. Dus daar heb ik Toon leren kennen.
Wat grappig.
Ja.
En daar vielen jullie op elkaar, zou ik maar zeggen.
Ja, zou je wel kunnen zeggen.
Als een blok. Ja. Als een blok, ja. Maar jij kwam niet, blok, jij had wel ervaring in de zorg, maar meer als aan de kant van de deskundige.
Ja, en ja, ik kwam ben opgeleid uit de, tot...
Als ervaringsdeskundige.
Ja.
En onderdeskundige.
Ja. Ja, vroeger heette dat patiënt, maar tegenwoordig heet dat ervaringsdeskundige, of niet? Cliënt, alle benamingen hebben we al gehad.
Het is mee mijn patiënt.
Ja. Maar goed, daar zijn jullie met elkaar samen heel lang opgetrokken en sindsdien is er een vriendschap.
Ja.
En Pleun, die vond echt, ja, jij wilde eigenlijk, begreep ik van Pleun, onsterfelijk zijn, want je bent ook een dagje ouder, hè?
Ik geloof dat Pleun een beetje overdrijft, maar...
een beetje na mijn leven voortleven wil ik wel.
Nee, maar toch nee. Jammer als het allemaal zou vervliegen. En een boek schrijven, toch? Ja, ja, ja. Dus Pleun heeft je echt aangemoedigd. En ook zeg maar een soort crowdfunding of werd het gedaan. Om te kijken, kunnen we dat realiseren? Dat is toch een hele klus. En ja, voor de mensen die luisteren, de site heet Toon van der A. Toon met dubbel O. Ja. En A met dubbel A. Toon van der A.nl.
Nee? Nee, als je de Amsterdam gewoon achterzet, dan kom je er vanzelf.
Ja, maar als je Toon van der A doet, is het ook al heel goed. Kom je ook een heel.
Ja, dan krijg je eerst een woninginrichter. En
de machinebouwer.
Ja.
Maar toen is het 3 maanden geleden is hij de lucht ingegaan. Was dat een feestelijk moment?
Nee, 3 maanden geleden is hij gevuld geraakt. Hij was al wel eerder in de lucht. Maar ik was een beetje sloom om hem te vullen met stukjes.
Ja.
En dat is nu wel gebeurd.
Maar er is heel veel te lezen. Het liefst hadden we ze vandaag allemaal laten lezen. Maar dan zitten we hier denk ik over twee weken
nog. Dat niet, maar vanavond nog wel.
Ja. Toon, wil jij misschien om te beginnen jouw allereerste column voorlezen?
Een fragment, hè?
Ja, of een paar fragmentjes. Ja. Ja. Weet jij, dus hij heet ook Signaal.
Heet ook Signaal, ja. Omdat we de naam hebben genomen van het klachtenbureau Signaal van het toenmalige APCP.
En het APCP was?
Amsterdams Patiënten- en Cliëntenplatform. Dat is was de voorloper van het huidige cliëntenbureau.
Ja. En daar is ook de naam van onze radio Signaal vandaan gekomen. Ja. Dat u het maar weet, ja.
In mijn moeilijke woordenboek staat onder Signaal teken om iets te doen of na te laten. Dus toen ik 7 jaar geleden na mijn wekelijkse uurtje gymnastiek ineens geen adem meer kreeg, maar wel een pijnlijk gevoel in mijn strot, zag ik dat als signaal om de eerste hulp bij eerste hulp langs te gaan. Daar keek men met het woordenboek in de hand of hier sprake was van een signaal als hoor en zichtbaar teken van een verbinding of werking. Maar dat begreep niemand, dus werd de diagnose hyperventilatie vastgesteld. Thuisgekomen werd ik steeds ellendiger en dat was over de telefoon met 112-112 uiteindelijk een signaal als aanleiding tot iets. En wel aanleiding om mij als de bliksem met een ambulance te halen. De ambulance gebruikte geen geluidssignaal, volgens het woordenboek een melodische figuur van natuurtonen en trompet of hoorn. Maar ik bleek wel een vette hartaanval te hebben.
Dat was wel heel dramatisch, toch?
Ja, dat was dramatisch op het komische af, moet ik zeggen. Maar
nou ja, het had wel dood kunnen zijn.
Ja, dat was ook. Mag ik de anekdote voortzetten?
Graag, ja.
Dat was ook kille. En toen ik van de ene akelige plek naar de andere werd gereden, misschien wel terminaal. Toen was er een verpleger naast mij die vroeg of ik misschien met hem wilde bidden samen.
Hmm.
Ik vond dat ontzettend vriendelijk. Ik heb het afgeslagen. Achteraf gezien had ik moeten zeggen, mag ik een potje vloeken met je?
Ja.
Maar zo ernstig. Ze zeiden ook tegen me, weet niet zeker of je de ochtend haalt. En
ja, maar je was 2 keer over voor Noppers.
Ja, 1 keer helemaal voor niks. En de 2e keer lieten ze me liggen omdat ik leek te hyperventileren.
Maar was je niet veel te bescheiden? Dus je adviseert mensen ook. Als je echt denkt, er is echt iets mis met mijn hart, dan moet je zeggen mijn linkerarm.
Ja.
En wat nog meer?
Maar ik dacht dat ik en pijn op de borst. Maar ik dacht dat ik alleen maar ademhalingsmoeilijkheden had.
Dus je wist het zelf ook niet.
Maar ik vond wel dat ik snel geholpen moest worden. En dat viel een beetje tegen op die eerste hulp.
En hadden ze toen al triage?
Ik snap het niet helemaal.
Ja.
Uiteindelijk hebben ze een cardioloog bijgesleept en die zei onmiddellijk, meneer, u hebt een zware hartaanval, mogen wij u helpen, anders haalt u het niet.
Toen
ze hadden geholpen, was het helpen. Het halen ook nog niet zeker. Maar goed, toen had ik alle aandacht en zorg die nodig was.
Ja. En met
maar
die kwaal,
was even schrikken.
En met die kwaal leef je inmiddels al een hele tijd?
Ja, ik heb, laten we zeggen, 3/4 hart of iets dergelijks. Maar hebben veel mensen met hartproblemen.
Ja. Even nog dat bidden. Jij komt uit een heel katholiek nest. Kan je daar iets over vertellen? Echt Brabants?
Nou, heel katholiek. We gebruikten wel aanleidingen.
1946.
We gebruikten wel aanleidingen om niet naar de mis te hoeven.
Ja.
Maar in principe ging ik elke week. En ik nam het heel serieus, moet ik zeggen. En dat is zo'n merkwaardig gevoel. Ik voel me nu helemaal atheïst, maar iets van me kan zich nog verplaatsen in het gevoel van toen, terwijl het andere van me zegt, ongelooflijk, hoe kun je zoiets geloven?
Ja, dus die broeder ontroerde jou, want er werd iets wakker in jou, toch die kerk en die geur van die wierook misschien en dat gezang. ja, tegelijkertijd iets opstandigs van, ja, sodemiet erop.
Het gebeurt niet allemaal tegelijk hoor, maar ja, dat is mijn gevoel af en toe. Dat ik me zo verbaas over religie, maar ook verbaas over dat ik dat zo lang heb kunnen eren.
Ja.
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 En daardoor ook een beetje begrip.
Ja. Humor heeft je altijd geholpen, hè?
Dat zegt men.
Ja, en hoe, waaruit bestaat jouw humor? Misschien kan Pleun ook iets op. Ja, Teun gaat dan lachen als het woordje humor en Toon je vertelt, Pleun.
Dat zegt men.
Mijn huidige therapeut zegt hem ook.
Ja, mag je steeds blijven omdat je zo geestig bent. Pleun, ja. Wat is een geestige Toon?
Oh nee, ik denk dat Toon meester van het understatement is. Dat sowieso. Mm. En dat is natuurlijk een hele beschaafde vorm van humor. Een elegante vorm van humor. Die hij dan combineert met extreem platte vorm van humor. Bijvoorbeeld volgens mij over poep en allerlei dat soort dingen.
Maar over poep heb ik wijze dingen gezegd hoor.
Ongetwijfeld. Ja, wijsheid komt er ook nog bij kijken. Dus het is... Ja.
Want ja, die poep, dat mag je ook wel even kwijt. Je poep mag je ook even kwijt. Je had ook een column over poep. Ja, wat was dat voor column?
Die staat me echt niet meer bij. Nee. Maar later heeft iemand in een van de jubileumvergaderingen gezegd dat hij mijn poepcolumn zo verstandig en tegelijk leuk had gevonden. Nou, dat heb ik maar geïncasseerd.
Ja, maar je hebt niet meer, je weet niet meer waar die over ging.
Nee, helaas. Daar moet een andere uitzending aan besteden. Ja.
Maar weet jij dat nog, Pleun?
Nee, ik weet wel dat ik door de jaren heen af en toe van Toon, samen met een ander groepje vrienden trouwens, wel eens een proefcolumn opgemaild kreeg.
Oh,
met de vraag, denken jullie dat dit kan?
Dat was dan op het randje.
Ja.
Nou, we gaan even naar de symfonie nummer 3, Espansiva. Ook door jou uitgekozen. Ga er maar voor zitten. Symfonie nummer 3, Espansiva. Wat boeit jou daar zo in? Wat is dat? Het is prachtig.
Ik ben toevallig tegengekomen, want hoeveel mensen kennen de componist Carl Nielsen? Niet veel. Maar ik vind deze zo'n prachtig contrast met het vorige hier. Zeker in samenhang met de andere drie delen spreekt hier zo'n warmte uit. Ik vind het echt Ik heb het een keer cadeau gedaan aan mensen die in vriendschap bij elkaar waren. Dat was een feest. Dat was heel warm en gezellig feest. En de Sinfonia Espansiva is voor mij de symfonie van de vriendschap geworden.
Wauw. Ja.
Terwijl ik dan niet mijn hele vriendenkring mee heb gelastig gemaakt of zo. Lastig gevallen. Dat doe ik misschien nog als ik wat sneller word.
Ja.
Maar voorlopig is dat wat ik eraan voel.
Ja.
En krijg Niels, er wel een rug ervan.
Hij heeft zelf zijn werk gedirigeerd in die Niels. En samen met de première van zijn vioolconcert al in 1912.
Oh ja, die mannen.
Koninklijk Deens Orkest van Kopenhagen.
Die mannen schreven wat af.
Ja. Nou, we het toch over poep hebben. Pleunlist even. Gaan we naar de vieze mensen. Want je hebt ook een column over vieze mensen geschreven.
Ja.
Pleun gaat de inleiding even voorlezen. Dan mag jij daar verder vrij op associëren.
Okay.
Op de lagere school had ik een klasgenootje, laat ik hem Willem X noemen, dat er nogal groezelig en ongewassen uitzag. Soms kon je ook ruiken dat dit meer betrof dan uiterlijke schijn. Hierom en om zijn zogenaamde asociale afkomst werd hij gemeden en gepest. Omdat ik daaraan niet meedeed, had hij grote sympathie voor mij opgevat. En hij vertrouwde mij eens toe dat hij dolgraag bakker wilde worden. Ik had niet de moed om hem te antwoorden dat hij dan eerst zijn persoonlijke hygiëne drastisch zou moeten verbeteren. En zo heb ik het mijn hele leven lang moeilijk gehad met vieze mensen.
Ja, dat is zo. Het is wel wat minder geworden, maar hoesters en proesters en niezers, daar hou ik niet van. Dus ik heb het wel eens te kwaad bent, gezamenlijke etentjes. Als ik iemand zie hoesten de verkeerde kant op.
En wat doe je dan?
Ja, me ellendig voelen. Van, vroeger zou ik misschien zijn weggelopen, maar in orde maar. Deze jongen
ja.
Die...
Ga je gang. Ja.
Nou, deze jongen was heel interessant, omdat hij alsmaar gepest werd. Maar ik was een van de weinigen die niet meedeed met pesten. Ik stond, omdat ik nogal iel was, stond ik op de nominatie om gepest te worden. Maar gelukkig was ik goed in voetballen. En dan gebeurt het je niet.
Ja, wat ik zo bijzonder van jou vind, is dat je eigenlijk ook... Ja, ik ga van alles door mijn hoofd. Maar dat je eigenlijk ook een militaire dienst had graag beroepsmilitair willen worden. Of generaal of iets hoogs in het leger. Terwijl je toch een heel zachtaardig, vredelievend wezen bent. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
Ik weet het niet. Het werd me niet ontmoedigd in ieder geval. Ik heb altijd oorlogsspeelgoed gevraagd en gekregen. Maar waar zoiets vandaan komt, weet ik niet. Ja. Maar mijn bril die belemmerde me om straaljagerpiloot te worden. Mijn postuur belemmerde bij een of andere stortbaan waar ik niet alles kon halen. En dus viel ik af. En,
maar je hebt wel pogingen gedaan.
Nou, en ik heb pogingen gedaan om in de militaire dienst te gaan. En mijn gemoed, dat deugde al helemaal niet. Want ik had normaal moeten zeggen, probeer het volgend jaar nog een keer. En ik heb het wanhopig afgeschreven.
Ja, het was toch een teleurstelling in het leven.
Je had toch wel spion kunnen worden?
Ja.
Ja, inderdaad. Wow.
Ja. Of decodeerder, Russisch of zo.
Ja,
dat
nee,
had ik je wel zien doen.
Heel juist, dus daarom zeg ik tegen de luisteraars, als één ding niet lukt, probeer iets anders. Ga niet in wanhoop in een hoekje zitten. En dan, wat ik deed.
Spion.
Spion was leuk. Ja, ik denk dat ik niet goed genoeg kon liegen. Maar generaal had ook gekund, als zij een stromer een ander dienst mag nemen. En dan
van een middengroot Afrikaans land.
Bijvoorbeeld.
Geweldig. Ja, jij hebt van binnenuit de psychiatrie meegemaakt, ook als een soort spion.
Nou, er waren er een paar. Ik was ogenschijnlijk nogal normaal en er waren er een paar op mijn afdeling.
Want jij werd ooit opgenomen in de psychiatrie?
Ja, in 1969, 1970 was dat. Er waren daar inderdaad een paar die dachten dat ik een spion was van het GAK, omdat ik het zo normaal deed.
Te leuk.
Duurde even voor ik dat vertrouwen had gewonnen.
Ja, maar je hebt van binnenuit de gezondheidszorg dus leren kennen. Zowel op de geestelijke, we hebben nog steeds een tweedeling, hè? De geestelijke gezondheidszorg en de somatische lichamen.
Ja.
En hoe was dat jouw eerste kennismaking met de GGZ? Want het gooide ook roet in het eten, want je wilde studeren. Dus het was ook toch in je leven wel een pittige onderbreking.
Je had toen weinig in die tijd weinig ambulante GGZ. Dus ik heb via een paar nogal spectaculaire zelfmoorddreigingen ben ik plotseling met dwang opgenomen geraakt. Ze hadden niks anders dan wat praten of met dwang de inrichting in. En ik mocht met dwang de inrichting in. En na 3 dagen was er geen dwang meer. En na 5 dagen of zo had ik mijn eigen kamer.
Wauw, en toen ben je dan gaan studeren.
Ben ik gaan studeren.
Maar zeg maar, met diezelfde dreigingen van toen. Ja. Als je die in deze tijd, je noemt de dreigingen, maar het waren uitingen van dat je kennelijk ergens genoeg van had. Zou het dan anders gereageerd zijn dan toen?
Ja, ja, dat denk ik wel. Maar ja, er zijn natuurlijk wachtlijsten. Maar in principe zou je nou gewoon een psychotherapeut gaan. Dat is ook zoals het zou moeten zijn.
Maar hoe kijk je nu terug op die tijd van de GGZ?
Nou, mijn ervaringen waren niet helemaal maatgevend. Want ik heb nooit met veel dwang te maken gehad. En die was toen aan de orde van de dag.
Ja.
Ik zat wel op een gesloten afdeling. Waar een godsdienstwaanzinnige was. Of een obsessief-compulsieve type. En ik heb mensen geïsoleerd zien worden, maar er was geen sprake van. Want ik was wat toen heette JEVIS. Young, attractive, social and verbal.
Ja.
En de broeders waren dol op mij, wat natuurlijk niet goed was. Want ze hadden aandacht moeten besteden aan die man die in duiveltjes geloofde. Ja. Maar ik kreeg de goede...
Maar JEVIS, J-A-V-I-S, dat stond voor verslimme mensen die over zichzelf goed konden nadenken en reflecteren. En die mochten in psychoanalyse, hè?
Ja.
Bijvoorbeeld.
Dat soort dingen, in ieder geval praatanalyses.
Ja. Dus jij vindt dat je daar toen niet een slechte tijd hebt gehad?
Nee. Maar ik weet wel degelijk dat anderen dat wel hebben gehad. Zeker toen ik in de cliëntenbeweging kwam.
En hoe kwam jij in de cliëntenbeweging? Want is dat toch een censuur in jouw leven geweest dat je in de psychiatrie belandde en je hebt daar wel je studie politicologie afgemaakt?
Niet afgemaakt, maar
begonnen. Ja.
Nou, mij kwam te oren dat er ook cliëntengraden bestonden. En dan nam ik contact mee op. En voor ik het wist was ik voorzitter van een koepelvereniging. En nog later, een paar jaar, was ik voorzitter van de hele grote vereniging. En ontdekte ik tot mijn grote, bijna schrik, dat ik het talent had om vergaderingen voor te zitten.
Je kijkt er nog vies bij.
Als ik dan 30 jaar geleden eerder had geweten, want toen ben ik niet zoveel veranderd in die tijd, maar plotseling. Ik zeg dan wel eens, sinds ik afgekeurd ben geraakt, is mijn leven mijn ontplooiing geworden.
Wauw, ja. Mag je straks iets meer over vertellen? Ja. Nou, misschien een mooi moment voor jouw andere grote... Een van jouw grote lievelings muziekstukken, Concerto d'Aranjuez. Van Joaquín, zeg ik het goed?
Joaquín.
Joaquín Rodrigo.
Thank you.
Wat boeit jou, wat ontroert jou in dit concerto d'Aranjuez?
De weemoedigheid. En ik kan je verzekeren dat de oorspronkelijke opvoering voor gitaar nog een stuk mooier is dan deze van met piano. En deze is al erg mooi, maar ja. Ja, het is een van de interessante gevoelens, hè, weemoedigheid. Zo moeilijk te beschrijven. En of hij positief is of negatief. Dat is een van die gevoelens die ik moeilijk in begreep krijg. Ik ben altijd al moeilijk geweest in het beschrijven van gevoelens. Maar weemoedigheid en ontroering, dat zijn zo'n ongelooflijk ongrijpbare begrippen. Daar weet onze psycholoog misschien veel meer over.
Wat is weemoedigheid, Pleun?
Nou, daar wil ik echt helemaal niet.
Ik vind het een
professioneel oordeel over. Nee, dat vind ik echt zonde. We zitten dan in het gebied van de kunst.
Ik plaag alleen een beetje en ik wil je niet provoceren.
Maar weemoedig, kan jij toch een poging doen? Want je hebt veel weemoedige muziek, hè? Brahms en al die grote mannen.
Nee, dat zou zeggen. Ja. Met gemengde gevoelens naar het verleden kijken heeft er wel iets mee moedig. Nee, met gevoelens van verbondenheid naar het verleden kijken. Het heeft iets nostalgisch.
Ja, dus je voelt je ook, om het even naar het nu te trekken, dat je zegt, ja, ik voel me ook wel verbonden met het hele verleden. Het is niet iets waar ik
heel goed
boos of gefrustreerd naar terugkijk. Wat ik wel in mijn hart meedraag. Of is mijn hart kwetsbaar, maar het is toch bij me. En,
ja, zeker. Ja. Gefrustreerd wel, maar tegelijk ook met een merkwaardig soort sympathie.
Ja, en dan wil ik ook even naar die tantes van jou. Die tantes. Die met die boerenjongens, want ik dacht, die horen er vast bij.
Die horen inderdaad.
Vertel dat eens even. Ja, ook een column was dat.
Mijn moeder had drie zussen die
allemaal met een A, hè? Amalia en
Dat waren de kippen die zo heetten.
Oh, dat waren de kippen. Nou, daar loop ik vooruit. Vertel.
Mijn tantes dus, die kwamen geregeld van de stad naar ons dorp. En ze vonden alles prachtig. Alle lelies, alle grassprietjes enzovoort.
Hoe zagen ze eruit, die tantes?
Zoals je een ouderwetse tante je voorstelt. Eenvoudig, maar ook wel met een...
En ook tasjes.
Ja, inderdaad.
En in die tasjes zaten vaak rollen pepermunt en flesjes eau de cologne.
Heel goed. Je kunt het helemaal overnemen, want dat was zo. Nee, maar ze waren onder de indruk van onze natuur.
Ja.
Dus ook van de kippengen met de kippen die eraan liepen. En die kippen die hadden wij genoemd naar nonnen in onze nonnenklooster, waar ik op kleuterschool zat. En die begonnen allemaal naar A.
Zoals?
A. Maar die
Agatha, noem ze even.
Agatha, Amalia,
Anastasia.
Anastasia, ik weet niet meer precies.
Ja, fantastisch. Aria. Maar goed, wat deden ze dan? Kregen ze boerenjongens op sap, hè?
Ja, na een wandeling door de hei en de natuur. Heel met de banjo.
Je ziet ze met die tasjes en die wijn.
Ja, zeker. Kwamen ze thuis en had mijn moeder een tafeltje neergezet buiten met boerenjongens erop. En wij kwamen als jongens terug van het zwembad. En dat was een wat merkwaardig
toneel.
Dat hadden we toen.
Ja.
Toen waren niet alleen de tantes een beetje onder zeil, maar ook de kippen. Want ze hadden de pitten in die kippen. Of in die boerenjongens, die hadden ze over het hek van de kipkooi. De boerenjongens zelf. De drank vonden ze lekker, maar.
Ja, dat vonden ze maar verspilling.
Die krenten erin, dat vonden ze maar niks. Hebben ze in de kippenkooi gegooid. En
fantastisch beeld.
Dat was een visueel prachtig effect, moet ik toch even.
Dus de tantes waggelden weg en de kippen
en
ook.
En de kippen ook.
Geweldig.
Ja.
Pien gaat even weer een stukje voorlezen. Dat prostitutie vond je ook prima, hè?
Ja, nog steeds. Ik vind dat elk gezondheidscentrum een voordeel moet hebben.
Ja, en ook elk bejaardencentrum toch ook?
Ja, eigenlijk
ja,
ook.
Ja, ook wel. Ja. Ja. Ga je gang, Pien.
Toon, je had het net over heel kwetsbare emoties zoals weemoedigheid. Ik dacht nog even verlangen. Dit is een soort verlangen. Deze column is eigenlijk een soort pamflet voor een bepaald soort verlangen als ik hem nu lees. Maar hij heeft toch een hoop zeepkist gehalte. Dus ik wou hem ook alvast zodanig voordragen.
Oké,
dat seks gezond is, luisteraars, dat zullen we langzamerhand allemaal wel eens met elkaar eens zijn. Gezond voor het lichaam en voor de geest. Je zou daarom denken dat autoriteiten seks wel zullen aanbevelen en bevorderen. En zeker zieke en gehandicapte medeburgers op dit terrein met faciliteiten ter wille zullen zijn. Bijvoorbeeld met goed geregelde prostitutie. Maar het tegendeel lijkt het geval. Goedwillende verplegenden en verzorgenden helpen informeel wel eens een handje, letterlijk. En een enkele instelling huurt wel eens sekswerkers in, maar in het algemeen voeren althans bestuurlijke autoriteiten eerder een anti-seks en in elk geval een anti-prostitutiebeleid. Een enge trend die uit het verpreutsende Scandinavië is komen afzakken.
Dat is de zeepkist zoals ik hem bedoelde.
Ja. Lekker. Ja. En dat vond je, dat is echt een overtuiging van je.
Ja.
Dat, gooi die boel open.
Gooi de boel op. Want er zijn zoveel mensen verderop, leg ik uit waarom een aantal mensen geen gebruik kunnen maken van wat je normale seks noemt.
Ja.
Maar ook mensen die daarnaast iets moeten, iets willen met bijzondere wensen. Handicaps.
Ja.
Meer kleur in het leven.
Ja.
En,
er zijn wel hele mooie. Ik kan me herinneren, een man heeft een keer een hele mooie televisieuitzending gemaakt en laten zien hoe hele kwetsbare mensen toch hulp kregen bij aanraking. En,
ja, zeker.
Maar er wordt veel te weinig aangeraakt, hè?
Er wordt veel te weinig aangeraakt, geloof ik. Ja. En als je dat institutioneel kunt bevorderen, moet je dat doen. En ook ooit verandert misschien de cultuur dat het niet meer institutioneel hoeft.
Je hebt ook ergens een enorme pamflet geschreven, eigenlijk ook een column, over de nare bijwerkingen van medicatie. Ja. Ook dat juist op dat terrein de boel zo dicht sloeg.
Ja.
Dat vond ik ook nogal.
Veel SSRI's, dat zijn antidepressiva, die maken je impotent. In mijn geval, klap ik maar even uit het bed hoor.
Ja.
In mijn geval niet impotent, maar anorgastisch. En dat is veel erger. Dan krijg je een verstijving, maar je kunt er verder niks mee.
Je hebt een enorme aandrang, maar dat houdt niet op. Ja.
En wees dan maar impotent. Ja. En, maar ik vind het schandalig dat die medicijnen niet tegelijk met de geëlimineerde bijwerkingen worden verhoogd. Ja. Want de bijwerking komt onmiddellijk. Na 5 minuten kun je al niks meer. Maar het duurt 2 maanden voor de werkelijke werking intreedt.
Ja, dus dat is ook iets om eigenlijk nog achteraf nog heel woedend.
Oh ja, daar ben ik er steeds woedend en verdrietig over. Ja. En ik zie voor me allerlei lotgenoten die in hun wanhoop zichzelf iets aandoen of agressief worden.
Ja.
Want je seksualiteit.
Ze neemt je angst zogenaamd af en je depressie, maar je lust voor life, hè, dat hele levensblije gevoel komt ook niet echt terug. Want je raakt echt afgesneden.
Je mist een enorm element, ja.
Ja,
ja, dat is een echt.
Nu een hele grote sprong. Ja. 1991, wanneer was het? Ben jij, en daar is misschien nog eens pleun, denk ik, weet ik niet, wel of niet, maar dat het opgesloten worden in de psychiatrie. Daar ben jij heel actief geworden in de patiëntenzorg of in de patiëntenraden van het tegengaan van de isolatie. Hè? Als je het hebt over huidcontact en nabijheid en warmte en seks. Nou, dat is dan wel het toppunt van onthouding, zal ik maar zeggen.
Goed gezegd. Ik zelf kan me niet erop beroemen dat ik daar echt actief in ben geweest. Want ik redde mezelf maar nauwelijks. Ik was net 70 ontslagen uit de inrichting. En daarna heb ik wat banen gehad, maar dat allemaal deeltijdbanen. En ik me weinig met andere dingen bemoeid.
Ja, ja.
Ik kon moeilijk anders dan deeltijd, omdat ik nog steeds overal doodmoe van werd. En later kreeg ik de hartaanval die dat nog meer ernstiger maakte.
Maar zei net in het vorige blokje dat je wel afgekeurd was, maar dat eigenlijk daarna ging je ook bloeien.
Dat was inderdaad paradoxaal. Ik kwam toen in een cliëntenbeweging en ze vroegen me als voorzitter van een klein clubje. En het ging goed. Toen vroeg ze me als voorzitter van wat groter clubje. En uiteindelijk werd ik voorzitter van wat nu cliëntenbelang is. En dat ging me vrij goed af. En toen dacht ik, mijn god, als we dat 20 of 30 eerder hadden ontdekt.
Ja.
Hetzelfde als dat schrijven, dat gaat me behoorlijk af. Maar dat is mij nooit gestimuleerd.
Maar is dat dan weemoed dat je denkt, als ik dat nou 20 jaar eerder had geweten, dan had ik dat opgepakt? Of is dat berusting van het leven is gegaan zoals het gegaan is?
Dat is het, ja. Met frustratiegevoelens, ja.
Ja, toch wel. Ja. Pleun, en toen jullie samen in Deviant zaten, wat was de thematiek die jou aansprak, die jullie ook samen aansprak? Waar je over schreef of waar je stem liet horen of woorden verzocht? Weet je dat nog? Of is dat te lang geleden?
Ja, ik denk dat voor mij de binnenkomer was de invloed van de farmaceutische industrie. Nu is dat natuurlijk een soort van normaal, of op zijn minst zeer gebruikelijk. Iedereen weet dat het gebeurt. Niemand doet er iets aan. Maar toen was het nog een relatief nieuw idee dat plaatsvindt. En wat mij vooral trof en waar ik toen ook wel onderzoek naar heb gedaan, over heb geschreven, is dat GGZ-instellingen eigenlijk niets deden aan voorlichting aan cliënten over medicatie en over behandeling. En dat informatiegat als het ware onmiddellijk werd opgevuld door die farmaceutische bedrijven die met prachtige folders kwamen en filmpjes en instructies. En dat zag er allemaal heel cliëntvriendelijk en gelikt uit. En dat werd gratis uitgedeeld. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het moderne zieltjeswinnen, zou je bijna zeggen. Behalve dat je ziel dan misschien aan de duivel hebt verkocht als je daarmee in zee gaat. Ik vond dat een hele griezelige ontwikkeling.
Ja.
Die nog steeds overigens, het is nooit veranderd.
Je vindt dat het niet veranderd is?
Ik weet dat het niet veranderd is.
Ja. Het ziet er allemaal gelikt eruit, maar in wezen is het nog een beetje...
De instellingen zelf of de GGZ, als dat iets is, weet je, als instituut dan maar... Het heeft heel lang, denk ik, achterover gehangen als, goed, dat is mijn persoonlijke mening hoor... Mm-hmm. Als gesubsidieerde gezondheidszorg geeft ook soms een soort luiheid of gemak... van ja, wij moeten dat geld gewoon krijgen... en dan gaan we eens op ons dode akkertje kijken wat we willen doen vandaag.
Dus daar kan je nog woedend van worden.
Nou, ik vind als het gaat om zorg voor mensen... vind ik dat een slechte houding, ja. En dan loopt een ander met dat bot natuurlijk wel weg.
Ja.
Als jij niet in de benen komt.
Ja.
En nu lopen ze achter alles aan. Nu is het allemaal ingestort. En dat verbaast mij dan jammer genoeg niet.
Dan toch maar even Richard Strauss met Une Symphonie Alpestre.
Eine Alpensymphonie.
Eine is beter, hè? Ja, lekker Duits, vind ik wel. Ja. Richard Strauss.
Dit was overigens de slot, niet de beklimming, maar de afdaling. Mm-hmm. Ja, ook zo een van een welkom koude herinneringen.
Ja.
Fantastisch zoiets te willen meemaken. Dan hoef ik de film niet meer.
Maar je ziet echt beelden, hè, bij de muziek.
Ja, ik zie beelden, ja. En er is ook een toelichting bij die beelden beschrijft.
Ja.
Vaak veel te ingewikkeld, maar bijvoorbeeld de storm door het Braambos of zo. Dat is heel duidelijk. En onweer op de top.
Ja.
Dit is niet het meest heftige gedeelte, hoor.
Maar die muziek die je eigenlijk altijd uitkiest, die sluit wel aan bij de weemoedigheid, hè? Zoals als dat een aspect is in jouw rijke, ruime persoonlijkheid, is die weemoedigheid wel
In dit geval ook wel de felheid. De opwinding die ik ook graag wil. Dat heeft deze symfonie. En Antarctica heeft datzelfde. Ja.
Ja.
En het is ongehoord mooi, moet ik zeggen.
Ja. En ja, humor in barre tijden. We leven nu weer in barre tijden. Maar Pleun, wil jij een stukje voorlezen uit eigen werk van Toon?
Zeker.
Want humor is natuurlijk toch de grote integratieve factor in mensenlevens. Als je die niet zou hebben, dan zou je toch echt denken, hallo.
Nee, dat is
klaar.
Die verder psychotherapeuten tegen me verteld dat ik dat erin moest houden.
Ja, dat je humor wel moest houden. Pleun, ga je gang.
Als lachen gezond is, wat bijna elke arts zal beamen. Bijna elke arts ook. Bijna elke. Oké, nou, als lachen gezond is, wat bijna elke arts zal beamen. Dan zou je het moeten kunnen inzetten tegen ziekte. Heeft iets te maken met endorfine die je ermee aanmaakt. Net zoiets als vitamine, maar dan anders. In elk geval staat humor daarmee op één lijn met het placebo, huisdieren en wonderen. Laat ik beginnen met een grappig verhaal. Als kind ben ik ooit eens in het pak genaaid door onze huisdokter. Tegenwoordig doen we dat zonder pak, u weet dat wel. Hij was geïrriteerd door mijn vage klachten en gaf me een loos pilletje. Een placebo dus. Ik knapte snel op en daar had hij het bij moeten laten. Al was het maar om dezelfde truc nog eens te kunnen inzetten. Ja ja, tegenwoordig weten wij dat het placebo-effect vaak zelfs nog werkt als je ervan op de hoogte bent. Hoe dan ook... Deze klote dokter vertelde in aanwezigheid van mijn hele halve familie dat ik erin gestonken was, ergo als aansteller kon worden aangemerkt. Jaren 50, hè? Geen gezeik, u kent dat wel. Iedereen lachte mij uit en de kat keek toe. Dat was dus placebo-effect, humor en de invloed van dieren in één geval samenkomend. Nu het wonder nog. Geen wonder dat ik tot de nok vol zit met jeugdtrauma's.
Ja.
Het huilen slaapt nader dan het lachen. Ik heb een pilletje kunsttranen bij me, hoor.
Ja.
Zet
ja.
ik misschien straks in.
Ja.
Maar dat is echt een gruwelijke ervaring om zo vernederd te worden.
Ja. En dat deed die huisarts met name.
Dat deed de huisarts, ja.
Ja. Dat zijn toch eigenlijk hele heftige ervaringen, hè?
Heftige ervaringen,
ja. Ja. Maar
het was goed voor me, dacht hij.
Dacht hij, ja. Hallo zeg.
Of en, dacht hij misschien niet eens. Toch hier is irritant, dacht hij misschien wel.
Nou, maar dat was gewoon zo'n manier van kijken naar de wereld.
Ja.
Zo pak je het aan. Zoals vroeger de leraren ook kinderen sloegen. En
hulpvaardig, maar genadeloos.
Ja. Maar godzijdank, ik zeg het al, was vloeken ook een fantastisch therapeuticum, hè?
Ja, zeker.
God gloeiende.
Dat doe ik nog met grote regelmaat.
Zou ook vaker voorgeschreven moeten worden, hè?
Ja. In therapieën, ja. Ik zie dat al, zie die hoe heet dat, workplaces, hoe noem dat... In plaats van een gadering noem je soms iets...
Workshop?
Workshop. Ik zei een workshop voor me. Ja, geweldig.
Ja, toch? En je vader kon... Je had een heel mooie column over je vader. Moet je even vertellen hoe die vloekte?
Mijn vader vloekte flink wat af. Maar toen had hij een hersenbloeding. En werd hij afatisch. Kon hij maar heel moeilijk praten. En een van de weinige woorden die hij kende was... Godverdomme. Maar hij zat in een verpleeghuis van nonnen. En die hebben geprobeerd om hem het woord rhododendron
in plaats van noemen. Dat andere woord.
En dat lukte niet helemaal. Toen kreeg de Nederlandse taal een nieuw woord erbij. Rodo, godverdomme.
Fantastisch. Ja, die functionele vloeken. Doe nog alsjeblieft even, Pleun. Ja. Dus het vloeken zou vaker... niet het verbond voor vloeken. Hè? Naast het verbond tegen. Ga je gang, Pleun.
In het algemeen is vloeken natuurlijk een soort uitlaatklep, een emotionele ontlading, bijvoorbeeld bij pijn of ziekte, en dus functioneel, goed voor ons geestelijke evenwicht. En beter, zeker, dan vandalisme of geweld uit frustratie. Ikzelf maak in elk geval ruim gebruik van deze uitlaatklep, tenminste thuis. Bijvoorbeeld als er iets goed fout gaat in mijn vrijgezellenkeukentje, dan zeg ik heus niet, foei, stout de kachelrand.
Dan ga je lekker los.
Daar ga ik wel los.
Lieve Toon, wat wil je de mensen meegeven? Ja, het klinkt bijna als zo'n tegeltje wat je bij sommige uitzendingen krijgt. Want we lopen langzaam alweer naar het eind. Laat ze vooral al je columns lezen, want ze zijn heel inspirerend. Hè? Dus Toon van der A.
Amsterdam.
Dan vind je uit alle tijden van jouw bestaan en ook van je werkend bestaan en je bestaan in de gezondheidszorg, vind je mooie weerslagen en commentaar op de gezondheidszorg. Wat zou je ze mee willen geven?
Nou, in ieder geval op grond van mijn ervaring zou ik willen zeggen... wacht niet op het perfecte, maar neem genoegen met het gunstige, het goede. En kijk dan of je nog naar het perfecte komt. Want ik ben mijn leven lang blijven wachten op het perfecte. Op wat werk betreft, wat activiteiten, amoureus. En ja, dat is de pest.
Dus pak ook een beetje wat gewoon voorbij komt. En wat goed,
ja,
genoeg is.
Zo, ja, zo oppervlakkig hoeft het ook weer niet. Nee. Maar wat er goed uitziet en behapbaar voor je.
Goed genoeg.
En leuk.
Ja.
Ja, dat is veel beter dan als maar te wachten op perfecte. Ja,
lieve Toon, heel erg bedankt voor die 150 prachtige columns. En voor je trouw aan de uitzending. Dat je ons vandaag nog even hebt laten voelen wat het is een signaalfunctie te hebben, radiosignaal. Mm. En daarom, en Pleun, ook jij hartelijk dank.
Heel graag.
En ik vind
ze kan zo mijn columns lezen. Dit
ja, heel fantastisch. Ja. En het is echt een combinatie van weemoed en humor en... Ja. En stout, dat vind ik ook nog een enorm element. Maar goed, daarom gaan we met Shostakovich, de jazz suite. Nummer 2 tot 6. Wat is daar mooi aan verteld?
Nou, die gaat van Jetje. Heb ik nou tijd voor een minuut?
Van Jetje, ja. Ik denk dat je nou, het gaat, maakt niet uit, dan doen we kort. Want dan doen we een stukje Shostakovich. Ja. En dan, helaas luisteraars, dan sluit ik ook bij deze vast af.
Toon heeft het laatste woord. Shostakovich stond onder de schaduw van de dictator Stalin. En hij moest dus op zijn tellen letten. En dan schreef hij af en toe moeilijke muziek. Maar als hij dan op zijn sodomieten kreeg, schreef hij ook wat makkelijke muziek. En dat zou deze kunnen zijn, de jazz suite. Daar ga je van swingen.
Daar gaat hij.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.